onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 84 vers 1. En dat met elkaar te zingen, dat doen we als volgt. Ik zing zoals dat de laatste tijd dan de gewoonte is. En dan zingt degene die hier nu aanwezig zijn in zichzelf met ons mee. Het is jammer natuurlijk dat we niet hardop mee kunnen zingen. Maar dat is ons ontraden, ook door onze veiligheidscommissie. Dus vandaar deze maatregel. Dus u kunt in zichzelf, in uzelf meezingen. En dan zingen wij, hoe liefelijk, hoeveel heil genot. O Heere der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegenheid om zeren vooraf in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Wij noemden nu het eerste vers van Psalm 84. Psalm 14, waarna wij zingen Psalm 135, het eerste vers. Prijs de naam van uw God, zeer en knechten, hier vergaat, Prijs zijn naam en wijs gebod, daar ge in het vooraf staat geschaard en uw ambt bekleed met eer in het huis van onze Heer. We mogen uiteraard wel meeneurien als we meedoen. Niet passief natuurlijk, maar proberen we toch in onze gedachten mee te zingen. Wij noemden nu Psalm 14 en daarna het eerste vers van Psalm 135.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het en zij maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die goed doet. De Heere heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen om te zien of iemand verstandig waren die God zocht. Zij zijn alle afgeweken. Tezamen zijn zij stinkende geworden. Er is niemand die goed doet. Ook niet één. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis, die mijn volk opeten, alsof zij brood aten? Zij roepen de Heere niet aan. Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard, want God is bij het geslacht des rechtvaardigen. Gij die de beschaamde raap des ellendigen, opdat de Heere zijn toevlucht is. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als de Heere de gevangenis zijns volk zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen en Israël zal verblijd zijn.
Schriftgedeelte, Psalm 14 en daarvan het zevende vers. Wij noemden nu Psalm 14 vers 7. En daar lezen wij onze tekst. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als de Heere de gevangenen zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen. Israël zal verblijd zijn. Tot zover onze tekst. We willen een dankzegging doen met de familie Nieuwendorp, broeder en zuster. Nieuwendorp zijn 25 jaar getrouwd. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Dienenswaardig God, want dat bent u. En geef dat dat ook in ons hart mag leven. En als het nog niet leeft, wek het dan op. Want gij zijt een dienenswaardig God. Gij hebt ons geschapen met het doel dat we u eeuwig zouden dienen, liefhebben en vrezen. Dat zijn we kwijtgeraakt door onze diepe val. En door onze zonden dienen wij ons eigen ik. En ach Heere, ontdek ons daar toch aan. En geef toch die ware droefheid daarover. Dat we zo geworden zijn dat we niet meer in staat zijn om u te geven waar u recht op hebt. Maar u hebt er zelf zorg voor gedragen dat er één gekomen is die u alles gegeven heeft waar u recht op hebt. En dat is uw lieve zoon, die grote dienstknecht des Heren, die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen En geef dat ook in dat licht deze dienst mag staan. Ook wanneer er twee broeders zijn die bevestigd zullen worden in het ambt. In het ambt van ouderling. Om zo de koning van de kerk te vertegenwoordigen. In het ambt van diaken om zo de priester van de kerk te vertegenwoordigen. Daar toch de dominee, de profeet van uw kerk vertegenwoordigt. Om zo de drie ambten van u, o Heere Jezus, gestalte te geven in het midden der gemeente. En dat de gemeente dat ook mag beseffen. En dat onze ambtsdragers het drievoudig ambt van Christus vertegenwoordigen. Maar dat ook de ambtsdragers dat zelf zich bewust zullen zijn. En daarom smeken wij van u of gij hen wilt zalven met de Heilige Geest. Zodat zij het mogen beleven. Onze bekwaamheid is uit God. En dat ze zo ook mogen dienen in het midden der gemeente. En wij bidden u voor de ganse kerkraad. Of gij hen ook genadig wil zijn. Ook als straks de vakante tijd zal aanbreken. En dat zij ook zo mogen staan in het midden van de gemeente. Vervuld met de liefde. De liefde tot u en tot uw dienst en tot de gemeente. Om zo de gemeente te mogen dienen. En heren, dan bidden we u ook voor zuster Kraaienveld. Als haar gedachten bij haar man zijn. Als ze Kees moet missen. Die wij ook missen in deze dienst. Omdat hij, als hij nog leefde, afscheid had genomen om officieel ontheven te worden van het ambt. Maar Heere, hij mag u nu eeuwig dienen, dat geloven we. En wat is dat groot dat hij voor de troon mag staan. En wij bidden u of gij ook ons toch die gedachten wil schenken. En of gij onze zuster wil sterken. En dan dragen we ook onze broeder de jongste aan u op. We danken u dat hij in ons midden mag zijn. Hij hoopt ook officieel ontheven te worden uit het ambt. En wij bidden u als zijn gedachten zich vermenigvuldigen. Dat hij dan ook mag ervaren dat gij uw raad volvoert in zijn leven. En ook zijn vrouw mag in ons midden zijn. We mogen ook uw naam dankzeggen. Dat zij ook in het midden van de gemeente mocht dienen als zondagsschooljuf. En wij bidden van u of gij ook met haar en met de jongens wil zijn. Die ook meeluisteren en de dienst meemaken met de moeder van Hendrik de jongste. Heere, gedenk ons zo te samen in uw gunst en goedheid. Wanneer we geroepen zijn uw woord te verkondigen. En dat we ook hier samen mogen zijn met de gezinnen. Van broeder Van Wetten en broeder Noordegraaf. En ook de vader van broeder Van Wetten. Met een tante mag in ons midden zijn. Wat bent u goed dat we dit nog mogen beleven samen. En geef dat wij het mogen ervaren. Uw gunst is meer dan de uitgezochtste spijze. En heren, dan is er ook blijdschap in de gemeente. Dat gij, broeder en zuster Nieuwendorp. Het verleend hebt dat ze 25 jaar getrouwd mogen zijn. Dat ze dat samen met hun kinderen en hun kleinkind mogen beleven. En wij bidden u voor hen of gij hen gedenken wil in de toekomst. Dat ze nog vele jaren voor hen met elkaar gespaard mogen blijven. Want dat is geen vanzelfsprekendheid. Heren, wilt gij hen dat doen beseffen. En geef hen een ootmoedig hart. Opdat ze in verlegenheid komen. En zullen denken aan de woorden van Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan. Die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Heere, wilt gij ons bewaren voor de zonde. Die ons zo lichtelijk omringt. Die ons in alles zo aankleeft. Wilt u ons genade vergeven. Al onze ongerechtigheden die groot zijn. In het dierbare bloed van Christus. En help ons toch. En geef toch dat we het in alles van u mogen verwachten. Want u belooft het, die het van mij verwachten, die zullen niet beschaamd uitkomen. In wat voor omstandigheden we ook verkeren, u kent ons en u doorziet ons. En hoor en verhoor ons enkel uit genade om Christus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 25 en daarvan de versen 6 en 10. Psalm 25, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. En het tiende, hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer.
Mij behoort.
wij straks naar het amen van de prediking, Psalm 14, en daarvan het zevende vers. Psalm 14, vers 7. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer, voor Israël als God zijn volk uitleiden. En banden redt, zal Jacob zich verblijden en Israël al juichend geven de eer aan zijn Heer. Het zevende vers van Psalm 14, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is een bijzonder moment. Het is ook een moment van droefheid. Droefheid dat we niet met de gehele gemeente vergaderd zijn als twee broeders bevestigd zullen worden in het ambt. Droefheid ook dat onze broeder Kees Kraaienveld niet meer in ons midden is. Dat roept altijd een zekere heimwee op. Omdat hij dan ook deze dag, als hij nog zou leven, officieel afscheid had genomen en ontheven zou worden van het ambt. En ook het afscheid van broeder de jongste. Maar ook blijdschap. Blijdschap dat we toch weer met een aantal mensen in de kerk mogen zijn. De gezinnen Noordegraaf en Van Wetten. En anderen die met ons zijn samengekomen, ook vader Van Wetten en de tante van Henk. Blijdschap waarom dan? Omdat toch de vacatures voor het ambt van ouderling en diaken vervuld mochten worden. Dat beleven we echt als een enorm voorrecht. We zeiden het net in de kerkraadskamer nog, dat de koning van de kerk, die zorgt voor de kerk. Dat doen wij mensen niet. Dat moeten we ook afleren in ons leven. Dat is een moeilijke les hoor. Zeker voor mij als dominee. Dat zeg ik eerlijk. Om dat telkens maar weer uit handen te geven. En over te geven aan de grote ambtsdrager, de Heer Jezus Christus. Tegelijkertijd, als we dan Psalm 14 gekozen hebben als ons uitgangspunt voor de prediking, dan is dat ook een aangrijpende psalm, want wij leven midden in een tijd waarin we dat telkens horen. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Maar aan de andere kant is er toch ook nog dat verlangen van Sion. Dat kent wat we als tekst voor de prediking hebben gekozen. Och, zeggen ze. Och, ken je ook dat woordje och? Ach en och. Dat zijn woorden die Gods kinderen kennen in hun hart. Ach en och. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Als de Heere de gevangenen zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen. En om dat nou te bewerkstelligen, gebruikt de Heere mens. Niet dat God mensen nodig heeft, maar dat doet hij. En dat is een verwaardiging wanneer we daarvoor gebruikt mogen worden, broeders. In het bijzonder gebruikt hij daarvoor de ambten. En daarom hoop ik dat onze gemeente ook door deze dienst opnieuw weer de ambten gaan herwaarderen. Ik gebruik dat woord opzettelijk, herwaarderen, want wij leven in een tijd, gemeente, dat er sprake kan zijn van een onderwaardering. Ik hoop niet dat dat bij ons in de gemeente zo zal zijn. Maar dat wij beseffen wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen heeft gezegd. Wie u ontvangt, die ontvangt mij. Denken we daar aan, gemeente? En we willen luisteren naar Psalm 14, vers 7. En we schrijven boven de prediking de verlossing uit Sion. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst staan we stil bij de plaats van die verlossing. In de tweede plaats het verlangen naar die verlossing. En in de derde plaats het delen in die verlossing. De verlossing uit Sion. De plaats van die verlossing, want er staat in onze tekst, och dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Dat is de plaats van die verlossing, uit Sion. Dan het verlangen naar die verlossing, dat zit hem in dat woordje och. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. En dan het delen in die verlossing. En dat vinden we dan in het tweede gedeelte van onze tekst, als er staat, als de Heere de gevangenen zijns volk zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen en Israël zal verblijd zijn. Dus allereerst de plaats naar van die verlossing. Het is niet zo makkelijk, gemeente, om te ontdekken wat nou precies de omstandigheden zijn waarin David deze psalm heeft geschreven. Daar zullen we dan ook maar niet over fantaseren. Maar wat in ieder geval wel duidelijk is in deze psalm, dat is dat David hier twee groepen aanwijst. De ene groep die wordt getypeerd in vers 4 als werkers der ongerechtigheid. En de andere groep, die worden getypeerd in vers 5 als het geslacht der rechtvaardigen. En David noemt die rechtvaardigen in vers 4 mijn volk. David is koning en hij voelt zich dus in het bijzonder aan hen verbonden, aan het geslacht des rechtvaardigen. Die noemt hij mijn volk. Waar moeten we dan aan denken als we even stilstaan bij die ene groep, die werkers der ongerechtigheid? Ongerechtigheid, dat is bewust overtreden van de geboden van de Heere. Werkers die daar dus hun werk van maken. Er zijn wel uitleggers die menen dat David denkt aan heidenen, aan buitenlandse vijanden. Maar toch, wanneer wij de psalm goed lezen, dan moeten we daar niet aan denken, aan buitenlandse vijanden, maar aan binnenlandse vijanden. Namelijk aan mensen die eigenlijk het niet eens zijn met het koningschap van David. En ondergronds proberen dat koningschap van David te ondermijnen. En in dat ondermijnen van dat koningschap juist de rechtvaardigen onderdrukken. En dat ziet David. Misstanden intern. Wat is dat moeilijk? Kijk, als de vijand van buiten komt, dan kun je die vijand nog wel een naam geven en ontdekken en dan kun je maatregelen treffen. Maar als dat intern is, dan is dat dikwijls ook ongrijpbaar. En dan gaat David, die gaat daar een oordeel over uitspreken in Psalm 14. En dat doet hij niet vanuit zichzelf. Dat moet je ook nooit doen. Probeer dat ook. Maar dat doet hij vanuit God. Hij denkt dan vanuit God. En in vers 2 en 3, dan stelt hij God voor als een rechter die in de hemel is en die vanuit het venster naar beneden kijkt. Vers 2, de Heere heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen. Dat kun je je wel een beetje voorstellen, jongens en meisjes. En als de Heere dan op al die mensen kijkt, dan schrijft David om te zien of er iemand verstandig ware, of er iemand zou zijn die God zocht. Dan concludeert hij, Ze zijn allen afgeweken. En tezamen zijn ze stinkende geworden. Er is niemand die God doet. Ook niet één. David die bekijkt het dus vanuit God. En God die ziet dat. Die ziet hoe alle mensen, dus u en ik ook, hoe wij zijn. Hoe die werkers der ongerechtigheid zijn, maar ook die rechtvaardigen van nature. Die worden daar niet van uitgesloten. En wat is dat een verdrietige zaak, gemeente? Wat er staat ook in vers 1, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dat zijn die werkers der ongerechtigheid, maar ten diepste zijn dat alle mensen. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Dan wijst hier David op het praktisch atheïsme. Als ik aan jullie zou vragen en aan u zou vragen, bent u een atheïst? Dan zult u nee schudden, want een atheïst die zegt dat er geen God is en dat God niet bestaat. En wij zullen allemaal dat ontkennen. Wij zullen allemaal krachtens opvoeding belijden dat er een levende God is. Maar David die wijst hier in onze psalm op het praktisch atheïsme. En dat betekent eigenlijk dit, dat al beleid je met je mond dat God bestaat, dat je toch in de praktijk van je leven leeft net als die dwaas die zegt, er is geen God. Een godloos leven. Dat je de dingen allemaal zonder God doet. Want deze werkers der ongerechtigheid, daarvan zegt David in vers 4, die hebben geen kennis. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen de Heere niet aan. Dat wil niet zeggen dat David ze hier typeert als een stel domme mensen die niets van de Bijbel afweten. Nee, dat blijkt heel duidelijk uit dat vraagteken. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid die aan praktisch atheïsme doen geen kennis? Die mijn volk opeten alsof zij brood aten. En zij roepen de Heere niet aan. En daaruit blijkt dat het hier gaat om binnenlandse vijanden. Daaruit blijkt dat het hier ook gaat om Israëlieten die ook besneden zijn, die opgevoed zijn bij Gods woord, die opgevoed zijn bij de wetten van Mozes, bij de eredienst. Wij zouden vandaag zeggen kerkmensen, die dus gewoon lid zijn van de gemeente, die opgevoed zijn bij de Bijbel. Hebben ze dan geen kennis? Hebben ze dan niet door met wie ze te maken hebben? Dat de Heer op hem neerziet? Vanuit de hoge hemel? Dat ze bezig zijn om de kerk van binnenuit te verwoesten? De Oud-Testamentische kerk hier. Maar ook als het gaat om de Nieuw-Testamentische kerk vandaag. Praktisch atheïsme, dat doe je toch niet ermee? Of wel soms? Jonge mensen, ouderen in ons midden. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen, dominee? Nou, heel eenvoudig, je hoeft je daar niet per se bij voor te stellen dat je allerlei goddeloze dingen doet. Maar dan moet je je dit bij voorstellen, dat je opstaat zonder God en dat je je brood eet zonder God en dat je naar je werk gaat zonder God en dat je je werk doet zonder God en dat je je studie doet zonder God en dat je denkt zonder God en dat je praat zonder God en dat je kijkt zonder God. Dat is dat praktisch atheïsme. Zij roepen de Heere niet aan, zegt David, dus dat je helemaal niet bidt. Ja, maar ik bid wel. Ja, maar je kunt ook bidden zonder God, hoor. Ook de vormen godsdienst zonder God. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. En Paulus die bevestigt dat straks in Romeinen 3. Als hij de mens tekent in zijn diepe val in Adam. En als David dat ziet. En hij lijdt eronder. Hij gaat er gebukt onder. Die interne verwoesting. Van de kerk des Heren. Dan gaat hij het gericht uitspreken over die goddelozen. We kunnen dat lezen in dat vers 5. Al daar zijn zij met vervaardheid verwaard. Dat is een ouderwets woord voor verschrikking. Dat betekent dat die werkers der ongerechtigheid, die zullen straks schrikken. Als ze voor God komen te verschijnen. Met een ontzaglijke verschrikking. Als de levende God rekenschap gaat afwijzen. Van hun daden, gedachten en begeerden. Wat een dwaasheid, gemeente, om zo te leven. Hun deel zal niet zijn met de rechtvaardigen. Want God is bij het geslacht des rechtvaardigen, staat er dan in vers 5. Maar David, hij verlangt er al naar om in de tijd daarvan verlost te worden. Want hij weet dat in die moeite de Heer voor zijn volk een toevlucht is. En waar kun je dan die toevlucht vinden? In Sion. Wat is dat een zegen, gemeente? Als je concreet kunt zijn, ook als ambtsdragers. Dat je een plaats kunt aanwijzen. Waar een mens terecht kan. Dat was in het Oude Testament Sion. Och. Dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Sion is voor ons een bekende naam, nietwaar? En dat heeft in de Bijbel een heilse historische betekenis. Sion was een berg met twee toppen. Dat kan, een jongens en meisjes. En die twee toppen, die hadden allebei een naam. De ene top was de naam Moria. Ook een bekende naam. De andere top heette gewoon Sion. Maar samen werd ook die berg Sion genoemd. En later zou op die ene top, de Moria, de tempel gebouwd worden van Salomo. En in de tijd van David stond daar de tabernakel. En op die andere top, de top Sion, daar is het paleis van David gebouwd. Dat heeft een betekenis. Ene top, waar de tabernakel stond, daar werd vooral het priesterlijk ambt vertegenwoordigd. En op die andere top, waar het paleis van David stond, daar werd vooral het koninklijk ambt vertegenwoordigd. En dat heeft natuurlijk een betekenis. Want Sion heeft in de loop van de eeuwen steeds meer een zinnebeeldige betekenis gekregen. De naam Sion stond in de Bijbel op den duur voor de kerk. De kerk van het Oude Testament. Voor het volk van God. En straks ook in het Nieuwe Testament treffen we dat ook aan. Dat Sion gezien wordt als de gemeente Gods op aarde. Dat is dus de plaats waar de verlossing geschonken wordt. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Want wat is er zo bijzonder aan die plaats? Nu, dat de Heere daar is. En waar is de Heere in het bijzonder? Bij het altaar. Daar waar het bloed der verzoening drupt. Daar waarheen gewezen wordt naar de Messias die komen zou. Die grote koningpriester, de Heer Jezus Christus. En daar vertegenwoordigden de priesters en de levieten die daar dienden in het heiligdom de ambten van Christus. En dat is vandaag aan de dag nog steeds zo. Ook in het Nieuwtestamentische Sion. Dat is de plaats van de verlossing. Dat is de kerk Gods op aarde. Nee, we hebben geen priesters en levieten meer in de oud-testamentische zin van het woord, maar wel in de nieuw-testamentische zin van het woord. Dat zijn de ambtsdragers in het midden van de gemeente. De kerk als het lichaam van Christus en de leden als zijn lidmaten van dat lichaam, en dan houdt de Heere er bijzondere lidmaten op na die ertoe verwaardigd worden om bevestigd te worden in het ambt. En zij hebben dan ook de taak om daarop te wijzen dat Sion de plaats is waar de Heere neerdaalt vanuit de hoge hemel neer. Door te zeggen, daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Daar waar de bediening der verzoening is. Dat is de plaats waar God de Heilige Geest dat verlangen gaat wekken naar de verlossing. Onze tweede gedachte, het verlangen naar die verlossing. Want dan lezen we in onze tekst dat woordje, och. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Och wordt in de Bijbel dikwijls gebeurd om het begin aan te geven van een klacht of van een grote droefheid. Maar ook wel als het begin van een gebed. Och. In het Hebreeuws staat een woordje wat je ook kunt vertalen met wie. Zo vertaalt Calvijn het. Och, of wie. Wie zal Israëls verlossing schenken uit Sion? Want geliefde gemeente, Sion is de kerk. En onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt heel duidelijk, buiten haar is geen zaligheid. Dat is het lichaam van Christus. Maar de kerk als zodanig, als instituut, en de ambtsdragers als zodanig, die kunnen die verlossing niet schenken. Die zijn wel geroepen om die plaats aan te wijzen. Die zijn wel geroepen om die verlossing te verkondigen. Maar ze kunnen die verlossing niet schenken. Ze kunnen zelfs ook dat verlangen niet werken. Dat verlangen dat wordt gewerkt door God, de Heilige Geest. En als dat verlangen gewerkt wordt, dan is dat verlangen gericht op een persoon. Och, wie? Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen, wie? Wie is dat? En dat zit hem in dat woordje verlossing. Want in het Hebreeuws staat daar Yeshuat. En jullie horen misschien daar alle namen, jongens en meisjes, in dat Hebreeuwse woord Yeshuat. Daar hoor je de naam Jozua in. En dat betekent de Heere redt. Waar uiteindelijk ook de naam Jezus van afgeleid is. Want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En daarom als David hier zegt, och dat Israëls Yeshuat, verlossing, verlosser, uit Sion kwamen. Dan is dat het verlangen naar de Messias. Zoals de gelovigen dat in de oude dag hadden. Gewekt door de beloften Gods. Dat zij verlangden naar de komst van de Messias in het vlees, gemeente. Dat was de hoop van Israël. De hoop der Godvruchtigen door al de eeuwen heen, gegrond
op de toezeggingen Gods gemeente. Dat was hun sterkte, hun hoop, onder het gezicht van hun eigen schuld en verdorvenheid voor God. Want juist die rechtvaardigen, die staan er niet boven als hun beeld wordt getekend in die woorden, die scherpe woorden. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. En de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zo hebben ze zich leren kennen. En juist vanuit die kennisname wekt de Heilige Geest de verlossing op. En nu gebruikt David daar een beeld voor, om die verlossing op te wekken. Namelijk het beeld van een gevangenis. Lees maar in onze tekst. Als de Heere de gevangenen zijn volks zal doen wederkeren. En hij verlangt naar de verlossing van de gevangenen zijn volks, staat er. Zitten die rechtvaardigen dan in een gevangenis, jongens en meisjes? Er zijn wel uitleggers die daarom denken dat deze psalm uit de tijd van de ballingschap komt. Maar dat kan natuurlijk niet, want het is een psalm van David. Maar ja, je hebt altijd uitleggers die vinden daar dan wel wat op. En die zeggen, dan is vers 7 een latere toevoeging. Maar gemeente, daar sluiten wij ons niet bij aan. Wij geloven dat deze gehele psalm in de dagen van David gedicht is. En daarom is dat zinnenbeeldig. Zijns volks, mijn volk. David had ze genoemd mijn volk, maar nu noemt hij ze Gods volk. Dat zijn die rechtvaardigen. En zij voelen zich als gevangenen. En waardoor zijn ze dan gevangen? Door de onderdrukking van die werkers der ongerechtigheid, die stinkende zijn geworden. Er staat een woord dat betekent, ze ruiken naar zure melk. Bedorven melk. Ze stinken van de ongerechtigheid. En die rechtvaardigen die gaan daaronder gebukt. Die ruiken dat. Die stikken daarin, gemeente. En nu verlangen ze daarvan verlost te worden. Is dat bij u ook zo? Ben je ook zo'n gevangene die daaronder gebukt gaat? Ja, concreet bij David in de tijd, de stank van hun uitingen van praktisch atheïsme. Maar bij u dan? Weet u zich ook zo'n geestelijke gevangene dat u zegt, Heere, er is in mij een beginsel dat zegt, er is geen God. En ook wanneer we aanvankelijk iets van die verlossing kennen, dan hebben Gods kinderen dikwijls zo'n last van atheïstische gedachten. Dat het soms als een golf over je heen kan komen, zou het allemaal wel waar zijn? Is er wel een hel? Is er wel een hemel? Is er wel een God? En dat je die werkers der ongerechtigheid niet zozeer zoekt buiten jezelf, maar in je hart, in je bestaan. En dat je er soms zo door onderdrukt wordt, dat je er zo onder gebukt gaat, dat je die stank voelt. En dat je moet inleven wie je geworden bent in Adam. Terwijl Adam geschapen is als een goede reuk voor God. En dat je zegt, ach Heere, in mij is geen hoop te vinden, geen verwachting te vinden. Er zal nooit geen verlossing van beneden uitkomen. En vandaar dat ook de bede is van allen die de Heere vrezen. Och, och, Heere, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen, dan wekt de Heilige Geest in de ontdekking van mezelf, in de waarneming van mijn bestaan, dat verlangen in de ziel op, naar verlossing. En dan is die verlossing gericht op Yeshua, op hem die de verlossing verworven heeft. Dat was in het Oude Testament, in de belofte, in het uitzien naar de komst van de Messias. Maar de Nieuwtestamentische kerk die weet dat hij gekomen is in het vlees en dat hij de verlosser is, dat hij zich openbaard heeft. Is dat niet anders, geliefden, dat zij verlangen naar hem, de tweede Adam, die niet stinkende is geweest. Integendeel, van hem wordt geschreven dat zijn rieken in de vreze des Heren is. Jesaja 11. Dat betekent zijn geur op deze aarde. Hij was niet een dwaas, hij was de wijze. En hij toonde in alles praktikaal het Gods bestaan. Dat liet hij duidelijk merken in zijn daden, in zijn woorden. De tweede Adam, in wie God een vermaak heeft gehad. Hij die gekomen is om de verlossing te openbaren. De Heere redt, die gezonden is. Och, dat verlangen naar hem. Kijk, en daarom, als er nou een volk is in ons midden die dat verzucht. En ik hoop dat u ze tegenkomt in uw ambtelijk werk. En dat je daar zelf ook kennis aan hebt. Als je zo'n ziel tegenkomt die dat verzucht en zegt, och, wie zal Israël verlossen in Sion? Dat je dan hem mag aanwijzen. En hem mag aanprijzen. Ja, dat er een volk onder ons is die daar persoonlijk verlangen kent om hem te mogen leren kennen als hun verlossing. En ook deel te krijgen aan die verlossing door zijn ingrijpen. Maar niet alleen wanneer we één op één iemand tegenkomen. Ook met het oog op de gemeente. Maar we moeten die werkers der ongerechtigheid niet zoeken buiten de gemeente. Die zijn daar ook, maar ook in de gemeente helaas. En dat ziet David. Dat zien we ook in onze kerk. Dat zien we ook in onze gemeente. En het is van belang dat we dat als ambtsdragers ook zien. En dan mag je ook om vragen dat je zegt, Heere, geef mij de vrijmoedigheid om dat te zien. En dat je daarvan verlost mag worden. Ja, wat betekent dat dan concreet, dominee? Dat dan die werkers der ongerechtigheid de kerk uitgewerkt moeten worden of zo? Nee, maar dat... Dat ze bekeerd moeten worden. Dat je daarom bidt. Dat je daarom smeekt. Paulus was ook zo'n werker der ongerechtigheid. Maar hij wordt van een werker der ongerechtigheid een dienstknecht van God. Ach, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Israëls verlosser. Dat Israëls verlosser gepredikt zal worden in de kerk Gods. Het is ook een verlangen naar de tweede komst van Christus, gemeente. Het is ook een verlangen naar de wederkomst van Christus. Het is de bede van de bruid van Christus die bidt en smeekt en uitziet naar die grote dag der dagen. Dat Israël verlost zal worden van alle werkers der ongerechtigheid. En dat de kerk gezuiverd zal worden van alle hypocriet. En dat de kerk openbaar zal komen als een bruid die door Christus verworven is. Gekocht is en versierd is. En daarom zullen ze ook iets beleven van het delen in die verlossing. Onze derde gedachte. Blijf niet bij een verlangen. Als je echt verlangt, zoals Gods lieve geest dat werkt in het hart, dan verlang je er ook naar dat je erin delen mag. Dat het een werkelijkheid mag worden. En dat lezen we ook in vers 7. Dat David dat voor ogen heeft als hij zegt: als de Heere de gevangenen zijn volk zal doen wederkeren. Dan zal zich Jacob verheugen en Israël zal verblijd zijn. Hij beseft het maar al te goed. Dat dat Gods werk is. Doen wederkeren uit die gevangenen. Dat is figuurlijk bedoeld, in die gevangenis waar ze in verkeren. Dat kent de Bijbel, Job bijvoorbeeld. Daar staat van geschreven in Job 42, toen wende God zijn gevangenis. En wij weten dat hij niet in de gevangenis zat, maar zijn ellende, zijn moeite, zijn strijd waarin hij verkeerde. En toen wende God die gevangenis. Dat deed God. Dat kon Job zelf niet. Dat beseft David hier ook. Gemeente, dat beseft u toch ook als we iets van dat verlangen kennen. Van die benauwdheid, van die onderdrukking, van de werkers der ongerechtigheid, van buiten en van binnen in het hart. En David ziet dat. En David die ziet die invloed die daarvan uitgaat. Die invloed in de oud-testamentische kerk, die verdorven invloed van die wereldgelijkvormigheid in de gemeente. Gods op aarde, die aantasting van de waarheid Gods, die dwalingen die er zijn in de kerk, hij ziet het. Maar hij ziet het ook, en ik hoop dat u dat ook ziet in uw eigen hart en leven, dat u zegt, o Heere, die invloed die ervan uitgaat, die in mijn bestaan nog aanwezig is, die dwaasheid, die ongerechtigheid. Heere, dat gij dan mij dat doet smaken. En proeven. En hoe doet de Heere dat dan? Dat zit hem in dat woordje wederkeren. Dat woordje wederkeren, dat is in het Hebreeuws ook eigenlijk terugkeren tot God. Dat is eigenlijk bekeren. De eerste bekering, maar ook de dagelijkse bekering. De bekering tot God. En David die heeft dat in de gaten, gemeente. Dat dat noodzakelijk is, ja, dat is noodzakelijk voor die werkers der ongerechtigheid, zegt iemand. Ja, maar dat is ook noodzakelijk voor die rechtvaardigen, die een beginsel van de oprechtheid in hun hart hebben gekregen. Want ook Gods kinderen kunnen soms zo erdoor beïnvloed worden, gemeente. Echt waar. Zou Lot er niet door beïnvloed zijn? Te midden van zijn gezin, te midden van Sodom en Gomorra. Als de Heere zijn gevangenen zal doen wederkeren. Een hernieuwde bekering. Een slappe vader die wel godzalig is. Die wel de Heere vreest, maar dat niet beoefent in de vrezen des Heeren, zoals Eli. Een moeder die door mensenvrees gevangen is, omdat ze bang is voor de tegenstand van haar dochter, die zo modern is. En die toch niks durft te zeggen, terwijl ze de Heere vreest. Als de Heere zijn gevangenen door wat voor invloeden ook, zal doen wederkeren. Om die verlossing, die hernieuwde verlossing, dat God redt van die strik, laat beleven. Ja, zegt iemand, in welke weg dan? Nou, dat tekent onze tekst zo kostelijk wanneer hier twee namen vallen in onze tekst. Namelijk in de naam Jacob en in de naam Israël. Het is heel opvallend dat David hier die twee namen gebruikt. Dan zal Jacob zich verheugen en Israël verblijd zijn. En dat herinnert ons aan de worsteling van Jacob. Met zijn Jacobs natuur. En dat herinnert ons ook aan de naamgeving dat God hem Israël noemde. En dan weten we het. Jacob. Hij was een kind van God, jazeker. Maar wij kennen zijn geknoei. En daarin liet hij zich leiden door de werkers der ongerechtigheid in zijn hart. En hij stapelde de schuld maar op. O ja, hij bleef de Heere wel vrezen, want dat is iets wat nooit weggaat, gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat je het altijd in de beoefening hebt. En zo keerde hij terug. Ja, naar het beloofde land. Als de Heere zijn gevangenen zal doen wederkeren. Want Jacob, hij wilde met schuld Kanaän in. En dat kan niet, hè. Dat kan niet. In welke weg, dominee? In de weg. Zoals dat bij Jacob ging. Toen Jacob alles voor elkaar had. Naar zijn berekening, ja, dan kon misschien toch nog een deel van zijn aanhang ontvluchten als Ezo zou komen. En toen hij daar alleen aan de overkant bij de Jabok was, midden in de nacht werd hij in zijn kraag gegrepen. En hij dacht misschien wel, dat is Ezo. Maar dat was Ezo niet. Dat was God. Dat was de engel des Heren. Die begon te worstelen met Jacob. En Jacob, vanuit zijn Jacobs natuur, wilde natuurlijk overeind blijven en begon ook te vechten. En het leek wel alsof hij over mocht. Alsof hij sterker bleek te zijn dan die man die hem aangreep. Maar dan laat die man merken wie hij is. En dan raakt hij Jacob aan bij zijn heup. En we zien hem knakken. Dat is noodzakelijk, gemeente. Dat wij niet boven de dwaas staan die zegt, er is geen God. Dat ik knak. En weer voor het eer, voor opnieuw, weer knak. Voor God, net als in Jacob. Maar toen kwam het geloof in de beoefening, gemeente. Bij Jacob. En kreeg hij door dat hij met de Heere te maken had. En toen liet hij de Heere niet los. En hij riep het uit. Ik laat u niet los tenzij dat gij mij zegent. En dan vraagt de Heere, hoe is je naam? En dan moet hij voor de dag komen. Als een Jacob. Als een dwaas. Als een werker der ongerechtigheid van nature, gemeente. Kijk, en toen ging de Heer hem zegenen. En hij veranderde zijn naam. En dan gaat Jacob het beleiden. Ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Dat is die verlossing. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Toen was op dat moment dat plekje bij de Jabok voor Jacob een Sion geworden. En heeft hij zich innerlijk zo mogen verheugen. Wat hier staat, dan zal zich Jacob verheugen. En Israël zal verblijd zijn. Wat is dat een wonder, gemeente. Als dat beleefd mag worden. Als dat ook weer opnieuw beleefd mag worden. Kijk, en nu zijn we als ambtsdragers geroepen. Om daar onderwijs in te geven. Zien we dat, geliefde broeders. Dat dat de weg is waarin de Heere werkt. Dat de Heere een mens als een gevangene over de aarde laat lopen, zuchtend om die verlossing uit Sion. En dat je die plaats mag aanwijzen. Dat je die persoon mag aanwijzen. En dat je de weg mag aanwijzen. En dat je een soort tegengif mag geven. Dat heb je voor je liggen. Dat is Gods woord. Dat het geheim ook mag zijn van uw ambtelijk werk. Dat je weg mag schuilen achter het woord. Zoals ook David hier naar het woord grijpt als hij Jacob en Israël noemt. wat is dat rijk wanneer we daar zelf enige ondervinding van mogen hebben. Welke stand ook. Maar dat je dat wel enigszins verstaat en aanvoelt. Wat een ziel nodig heeft. Om dan ook daadwerkelijk te zingen. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. Voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden en Israël al juichend geven de eer. Want dat is uiteindelijk het doel. Geven de eer aan wie? Aan zijnen Heer. Amen. De bevestiging van broeder Noordengraaf en broeder Van Wetten. Geliefde christenen, gij lieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn. Om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft. Waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij broeders die men bevestigen zal en voorts allen die hier tegenwoordig zijn voor het eerst aanhoren uit het woord Gods. Korte verklaring van de instelling van het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, welke uit het Oude Testament is genomen, een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is. Toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest. Waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer en de andere niet. De eerste waren de dienaren des woords en de herders die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt. Dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus, Romeinen 8, 12 vers 8, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is, dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars
den anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de gemene levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijven er nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tyrannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap uit, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente. Waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het de gemeente, hetwelk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente, waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaren des woords opzicht te hebben over de gemeente, die hun bevolen is, naastig toe te zien of het iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen, te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk het is, ook mede tegen de onboetvaardigen, volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen, en de boetvaardigen beter in de school der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen, alleen maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen met goede raad de dienaren des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle christenen te dienen. En ten derde is hun ambt in zonderheid mede opzicht te nemen op de lering en de wandel der dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der gemeente mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen, waar de apostel vermaant naastige wachten houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het wel te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naast de geluk te onderzoeken en zichzelf geduriglijk te oefenen in de overleggingen van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der Apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld naar elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8. Al daar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en de ellendigen te helpen in de nood. En uit welke plaatsen genoeg te zien is welke het ambt is der diakenen. Namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en de goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen, toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in het uitdelen waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik u dan verzoeken op te staan? En dan antwoord te geven op de volgende vragen. Ten einde dan, geliefde broeders Noordengraaf en Van Wetten, iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, elk in het zijne, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. Ten eerste vraag ik u, ouderling en diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mits dien van God zelven tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Oude en Nieuwe Testaments houdt voor de enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. En ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te dienen. Gij ouderling Noordengraaf, in de kerkregering nevens de dienaren des woords, en gij diaken van Wetten, in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godszaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Noordengraaf? Broeder van Wetten. De almogende God en Vader geven u alle tezamen zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Geliefde broeders, een persoonlijk woord namens de kerkraad en de gemeente. We zijn hartelijk verblijd dat de Heer het zo geleid heeft dat u beide de vrijmoedigheid hebt gekregen om de roep die tot u kwam aan te mogen nemen. En net zoals ook net verwoord is, van Gods gemeente en mits dien van God geroepen. Innerlijk in het hart overgebogen om die goede dienst te aanvaarden. Want dat is een goede dienst. Het is een verbaardiging wanneer wij door de Heere geroepen worden om de kerk Gods op aarde te mogen dienen. En ik hoop dat u dat ook zo beleeft. En dan zult u ook de moeite gaan ervaren die het ambtelijk werk met zich meebrengt, de strijd. Maar dan blijft het toch een goede dienst, omdat wij in dienst staan van de koning van de kerk. En dat is hier op aarde nog een strijdende kerk. En wij zijn gewoon dat we ons ambtelijk werk in onze ambtskleding doen. En dat is een goede gewoonte. Wanneer we op bezoek gaan en een ambtelijk bezoek afleggen. Wanneer we kerkraadsvergadering houden en ambtelijk ons kleden. Maar toch schrijft Gods woord ons een ander kleed voor. En dat lezen we in 1 Petrus 5. En ik moest er nog aan denken toen ook onze broeder Vlier het ambtsgebed net deed in de consistorie. En dat is dit: zijt met de ootmoedigheid bekleed. Dat zou ik u mee willen geven. zijt met de ootmoedigheid bekleed. En dat is het kleed wat je nergens kunt kopen. Dat is het kleed dat God een mens schenkt. Want gemaakte ootmoedigheid is een bepaalde vorm van hoogmoed. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Dat schenkt de Heer aan een mens in de weg van de ontdekking. Philpott schrijft ergens dat het zeer nuttig is voor een dienaar des woords, maar ook voor een ouderling en een diaken, om veel ontdekt te worden aan zijn eigen bestaan. Want als hij daar veel en dieper aan ontdekt wordt, dan kan hij ook omgaan met arme zondaren in het midden van de gemeente. Dan staat hij er niet boven, maar dan gaat hij ernaast zitten. En als hij dan iemand hoort die een strijd heeft met zijn bestaan, dan is hij er zelf geen vreemdeling van. Zij het met de ootmoedigheid bekleed. Maar wat ook de ootmoed werkt, dat is de genade Gods in Christus. En dat wens ik u ook toe. Want als er iets is wat een mens verootmoedigt, dan is dat als God naar je omziet in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is toch echt een ontzaglijke reden om ons voor God te verootmoedigen. Dan gebeurt ook het wonder dat je gaat belijden, Heer. Wat is dat een wonder dat u naar mij omziet. Kijk, en als u daar ook iets van kent, dan bent u vruchtbaar in het midden der gemeente. Want de ellendekennis is nooit een doel in zichzelf. De ellendekennis is altijd bedoeld om een zondaar uit te drijven uit zichzelf. En te roepen, ach, dat mijn verlossing uit Sion kwam. En dat je dan ook mag spreken in welke weg de Heere een arm en een verloren zondaar verlost. Zij met de ootmoedigheid bekleed. Dat is ook de beste en de meest aangename vrucht in het stuk der dankbaarheid. Dat een mens verzucht en zegt, Heere, waar en wanneer ben ik nu eens zoals u dat bedoelt? Dat zal straks in de eeuwigheid zijn. Maar dat is wel de verzuchting van al Gods kinderen. En daarom, dan zult u bewaard worden voor fariseïsme. En dan zult u trachten in het midden der gemeente te zijn zoals Christus was. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En dan kun je ook gerust invullen dat ik ootmoedig ben. En nederig van hart. Dat zij zo. Dan mag u weer gaan zitten. En dan willen we afscheid nemen. Bij dat afscheid betrek ik uiteraard ook de gedachten die wij hebben aan Kees Kraaiveld. En ik weet zeker dat onze zuster ook meeluistert met haar kinderen. En dat zij ook denken aan hun man en vader. En we weten ook, Hendrik, dat jij ook een hartelijke band had met Kees. Dat weten we. En we willen ook zuster Kraaiveld vanaf deze plaats met haar kinderen en kleinkinderen van harte sterkte toewensen. Hij mag nu elders dienen. En het geeft ook altijd een stuk droefheid wanneer we afscheid moeten nemen. Want je gaat onze gemeente ook verlaten. En je hebt zelf ook gezegd in kerkraadsverband dat je gelooft dat dat Gods leiding is in je leven. En je hebt ook gezegd dat de tijd dat je hier in Barendrecht mocht dienen in het ambt een goede tijd is geweest. En zo hebben wij dat als kerkraad en als gemeente ook ervaren. Je hebt in die korte tijd toch echt een band gekregen in het midden van onze gemeente. En dat mag ook wel in het openbaar gezegd worden. Dat je echt getracht hebt om te dienen. Met alle lek en met alle gebrek. Dat weet je zelf ook wel. En dat je soms echt van betekenis mocht zijn. Van mensen die in het midden van de gemeente dreigen wat uit het oog te raken. En dat je daar oog voor had. Dat is een mooie trek. En ik hoop dat er zulke mensen in onze gemeente mogen zijn. Ook onder ons gehoor. Dat je daar oog voor hebt, dat je denkt, hé, die zie ik al zo lange tijd niet meer. Die zal ik eens bellen. Of die moet het moeilijk hebben. Die zal ik eens bellen. Die zal ik eens opzoeken. En daar willen we je ook hartelijk voor danken naast de Heere. En de Heere die gaat ook met je, Hendrik. Met het oog op de onbekende toekomst. En dan wil ik je deze woorden meegeven. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Dat zei zo. Dan gaan we nu zingen en dat doen we staande. En dan zingen wij de broeders toe uit Psalm 134 vers 3. Dat zeer een zegen op u daalt. En zo wees dan gij ouderlingen naastig in de regering der kerk, die u nevens de dienaren des woords bevolen is, zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diaken zijt vlijtig in het verzamelen der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan, komt de bedrukten te hulp. Verzorgt de rechte weduwen en wezen. Bewijst de weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw. En behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achten en begeef u gewilliglijk onder hun opzicht en regering. En voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, en geeft mildelijk. En deelt gade mede. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. En wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer. Maar arbeiden liever werkende wat goed is met de handen opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende elk in het zijne zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen. Heere God, Hemelse Vader, wij danken U dat U beliefd heeft tot meerdere wasdom Uw kerk, daarin te verordenen nevens de dienaren des woords regeerders en helpers, waardoor Uw gemeente in goede vrede en welstand zal kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden, en dat Gij ons thans in deze plaats verleent, mannen van goede getuigenis en die begaafd zijn met Uw geest. En we bidden U, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid en der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde een ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel in het weren der wolven uit de schaapskooi van Uw lieve Zoon. En in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der almoezen aan de armen, ook mede in het liefelijk vertroosten van deze met Uw heilig woord. Schenk aan beide, de ouderlingen en de diakenen, Uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid Uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaan onderwerpen en in eer houdende om huns ambts wil, en geef de rijke middelijke harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde al zo en iegelijk zich kwijtende in zijn ambt. Uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk Uw Zoons Jezus Christus bevorderd worden, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worden geheiligd, Uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want Uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De slotzang kunt u vinden in Psalm 106 en daarvan het 16e vers. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja, bevestigd in hun staat. Het 16e van 102.
En smaad ontdeven.
Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.